Het familiebedrijf Verstegen wil voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Maar hoe zet je als wereldhandelaar in specerijen alle schakels dezelfde kant op? Energietransitie in de praktijk, in gesprek met directeur duurzaamheid Marianne van Keep. Marianne, welkom. Het specerijenbedrijf waar jij werkt, Verstegen, dat wordt gezien als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Dat moet voor jou als directeur duurzaamheid toch wel goed voelen, hè? Je ego strelen.
Is het in ieder geval onze streven, ja. We hebben ergens staan dat we het meest duurzame specerijenbedrijf ter wereld willen zijn. Maar ja, wat is duurzaamheid? Daar kun je ook wel een discussie over voeren. Nou, we doen in ieder geval ons best.
Ja. Nou, we gaan die discussie ook voeren de komende 20 minuten in deze podcast.
Helemaal goed.
Laten we beginnen dan met die vraag. Wat is duurzaamheid volgens jou?
Ja, daar heb ik nog geen antwoord op. Een van de dingen die ik zeker weet is dat het een weg is die je te gaan hebt. Een transitie. En dat je dan nooit gaat zijn. Dus tegen de tijd dat je denkt van nu ben ik er bijna, dan zul je zien dat er nieuwe inzichten gaan komen, nieuwe issues naar boven gaan komen. Dus één ding is zeker, je bent nooit 100% duurzaam.
Maar dat kan niet.
Dat kan gewoon niet, in mijn beleving. Nee. Duurzaamheid gaat ook over de lange termijn. Hè? En die lange termijn blijft er natuurlijk altijd. Wij bestaan 132 jaar. Wij gaan ervan uit dat wij nog minimaal 200 jaar aan vast gaan plakken. Ik weet niet hoe de wereld erin uit gaat zien over 200 jaar. Maar daar gaan we naartoe.
Ja. Laten we beginnen dan met de interne duurzaamheid van jullie bedrijf. Waar moet ik dan aan denken in het kort?
We doen heel veel verschillende dingen. We zijn echt een familiebedrijf, dus wij hebben nogal de neiging om alles op te pakken wat voor ons voeten komt. En waar kun je dan aan denken? We hebben bijvoorbeeld een hele grote inpandige sociale werkplaats. Daar werken tussen de 100 en de 200 mensen. Superleuk. We hebben een eigen Verstegen Academy, waar we samenwerken met mbo-bedrijven bij ons in de omgeving. HBO, WO. We werken heel veel met stagiaires samen. Dat zijn een paar dingen die we doen.
Maar wat is daar dan duurzaam aan, met stagiaires samenwerken?
Nou ja, dat is de toekomst.
Oh, ja.
Ja, weet je kunt je afsluiten voor je omgeving en dan kom je er misschien ook. Maar juist door je open te stellen voor de jongere mensen, door nieuw bloed binnen te halen, ben je juist heel erg bezig met duurzaamheid. Maar goed, dat zijn er twee. Een hele andere belangrijke is CO2-neutraal willen zijn. En dat is onze grote wens. Dat doen we al jaren. En dat is natuurlijk vroeger begonnen met een aantal dingen die behoorlijk vrijblijvend waren. Je kent het wel, dubbelzijdig printen, je papier FSC kopen, gescheiden afval, alhoewel dat nog een moeilijk onderwerp is. We hebben een waterzuiveringsinstallatie. We vangen regenwater op het dak. Dat gebruiken we voor de sanitair. We hebben laadpalen, we hebben een eigen vrachtwagenpark. We zijn een van de grootste particuliere bedrijven met een eigen vrachtwagenpark. Ik geloof dat we iets van 15 verschillende vrachtwagens hebben. En dat zijn allemaal de meest moderne vrachtwagens. Allemaal met Euro 6 motoren. Dus kijk, alles wat we doen, elke beslissing die wij nemen, we kijken altijd van hoe kunnen we daar nou de meest duurzame beslissingen in nemen. Nou, dat is zeg maar het eenvoudige wat we al jaren doen.
En hoe reageren werknemers daarop? Want die moeten ook mee in die verandering.
Ja, dat is misschien ook wel een van de moeilijkste dingen die er is, die werknemers. We hebben 400 mensen werken bij ons. Dat zijn hele verschillende mensen. Dat varieert dus van die sociale werkplaats waar ik het over had, tot hoogopgeleide mensen die zeg maar op productontwikkeling of sales of dat soort dingen zitten. Dus er is een heel groot verschil in niveau tussen die mensen. En we zijn echt een handjesbedrijf. Daarmee bedoel ik dat wij weinig geautomatiseerd hebben. Dat heeft te maken met de producten die wij maken. Als je een suikerfabriek bent, dan kun je bij wijze van spreken in februari de machine aanzetten en die in januari weer uitzetten.
Mm-hmm.
Dat werkt niet zo bij ons. Ze zijn echt een handjesbedrijf, hebben heel veel mensen in de productie werken. En de dialoog met hen aangaan is niet eenvoudig. Hoe doen we dat? Door aanwezig te zijn, informeren, visueel maken. En je verhaal zoveel mogelijk te vertellen.
Ja, ja, en wat is dan de reactie die je vooral krijgt? De concrete reactie?
Nou, mensen zijn wel trots erop dat ze deze beslissingen nemen. Ja? En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Die trots zijn op het bedrijf waarvoor je werkt. Nou ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Maar daar zie ik nog wel meer dingen die we kunnen gaan doen, hoor. Soms realiseren we ons ook wel dat er nog wel heel veel mooie dingen zijn die je kunt doen.
Zoals? Wanneer realiseer je dat?
Nou ja, als je als zeg maar die mensen uit de productie ook proactief gaan worden, als ze zelf gaan zeggen van God, heb je hier aan gedacht en heb je daar aan gedacht en zullen we niet met z'n allen eens dit doen? En dat langzaam is dat aan het komen en dat is wel heel erg leuk.
Dus je wil meer vanuit de werknemers zelf, een beetje bottom-up.
Ja, precies, natuurlijk. Dan is de draagkracht nog breder, hè? Ja.
En hoe lang zijn jullie hier nou al mee bezig? En 132 jaar, ik denk niet dat je 132 jaar precies...
Ik ging net zeggen, tuurlijk, 132 jaar. Nee, als familiebedrijf ben je natuurlijk altijd aan het nadenken over de komende generaties. En daarmee is je beslissingshorizon natuurlijk altijd al veel groter dan van de meeste, althans niet, van veel andere bedrijven. Voor mijzelf is het, ik werk er nog maar net, zeg ik altijd, een jaar of 17. Stelt niks voor bij een familiebedrijf als het onze. Voor mezelf is het zo'n jaar of 17 geleden begonnen. En dat was zeg maar een onderwerp wat in de supply chain zat. En dat ging een discussie over een van de producten die wij inkopen. En daar zijn bepaalde issues spelen daarmee. En toen zei mijn toenmalige baas van ja, dat moet je maar zelf oplossen. En toen dacht ik van ja, daar heb je wel gelijk in. Maar dat wil zeggen dat ik met de boeren moet gaan praten. Maar ja, die boer zit wel op dat eilandje in Indonesië. En als je dat eenmaal gerealiseerd hebt, dan denk je, oké, hoe ga ik dat dan doen? Nou, dat is een eerste project geweest wat we hebben gedaan.
Dus jij in het vliegtuig?
Dat was een optie, ja. Maar ja, het was natuurlijk niet helemaal een optie dat ik met al die boeren ging praten. Nee. Want in Indonesië zijn de zogenaamde smallholders. Hè? Dat wil zeggen dat het geen plantages zijn, maar boeren met kleine stukjes grond. Dus je praat over heel veel verschillende boeren. En dat is een van de eerste dingen die we hebben gedaan. En al die meer milieugerelateerde dingen waar we in het begin over hadden, dat is eigenlijk gewoon veel meer. Ook is het vaak kosten gedreven. Kijk, je kunt zeggen van, je moet dubbelzijdig printen, maar daarmee verminder je ook je verbruik in papier en dat levert een kostenvoordeel op. Dus die waren eigenlijk veel makkelijker door te voeren, dat soort projecten, dan de projecten waarbij je de boeren gaat trainen. En dus dat zijn de verschillende...
Heb je nou in die 17 jaar een voorbeeld en een resultaat dat je echt denkt van... en dit heb ik veranderd op het gebied van duurzaamheid binnen Verstegen?
Ja, gelukkig wel. Ja, dat zou wel heel erg zijn.
Misschien was je anders wel ontslagen eigenlijk.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, heel veel. Een van de dingen die ik zelf wel heel belangrijk vind is dat je als organisatie... zeker als je kleine speler bent, gewoon moet samenwerken. En die discussie buiten je eigen organisatie, ik denk dat ik wel degene ben die dat op de agenda heeft gezet. Dus op dit moment wordt er gesproken over hoe kun je nou die hele specerijenindustrie verduurzamen. Verstegen is diegene geweest die dat geïnitieerd heeft. Verstegen is degene geweest die heeft gezegd van luister eens even, we moeten dit samen doen. Want als we echt impact willen hebben in de supply chain, dan moet je dat gewoon samen doen. En daar ben ik wel trots op, ja.
Nou, heel goed. En als we nu gaan kijken naar de externe duurzaamheid, waar praten we dan over?
Nou goed, dat is een stuk zijn dat die wat ik net vertelde over specerijen en boeren in Indonesië. Dat zijn onderwerpen die gaan ook over hoe kun je kinderarbeid tegengaan, hoe kun je aan de slag met een onderwerp als living wages.
Waar haalt Verstegen de specerijen vandaan? Alleen Indonesië?
Nee, de hele wereld.
De hele wereld.
Ja. Dat varieert van Zuid-Amerika tot China tot Indonesië tot India. En elke specerij heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen issue. Ja, andere externe dingen, en daar wil ik wel eigenlijk een klein beetje naartoe, is natuurlijk dat we bovenaan mijn lijstje van te realiseren duurzaamheidsdoelstellingen, staat toch de wens om CO2 neutraal te willen worden. En in het begin vond ik dat best een moeilijke, omdat je zou zeggen van ja, onze core business is smaak, specerijen, daar moeten wij vol in gaan zijn. Maar we hebben ook wel heel erg de bewustzijn dat doordat wij natuurproducten inkopen en verwerken, we maken echt puur natuur wat wij maken, zijn wij waanzinnig afhankelijk van die natuur. En dan kom je automatisch uit bij de klimaatverandering. En als je bij klimaatverandering uitkomt, dan kom je natuurlijk automatisch uit bij, bij CO2. En daar zijn we dus ook echt heel erg druk mee bezig. Dus we hebben in kaart gebracht van nou, hoe ziet ons CO2 er nou uit? Wat doen we eigenlijk allemaal? Dat is van alles. Hè. Dat gaat over het gas wat je inkoopt, je elektriciteit, de afval die je hebt. Nou, al dat soort dingen zijn we in kaart aan het brengen. En we hebben een externe partij, hebben een energieplan laten maken. We hebben zelf een strategisch energieteam. En nou is het echt een streven om CO2 neutraal te worden. Maar liefst in 2020.
Oh, dat is snel.
Dat is razendsnel, ja. Ook niet helemaal haalbaar, maar wij houden er wel van om de lat hoog te leggen.
Oh, wat goed. Maar heeft dat ook te maken dan met import? Want ik weet niet hoe de producten nu naar Verstegen komen.
Ja, zeker. Kijk, en dat is natuurlijk, je hebt dingen die je zelf kunt doen, die je zelf directstreeks raken. En dat gaat inderdaad over het feit dat je groene energie koopt en dat je gasloos wil worden. Maar in die hele supply chain zit natuurlijk ook nog een stevige CO2-uitstoot. We hebben van een van onze producten hebben we een zogenaamde LCA laten uitvoeren. En dat is een analyse waarbij je alle elementen van dat product in kaart gaat brengen en kijken waar de CO2-uitstoot zit.
Is dat een soort van voetafdruk van dat product?
Ja, precies. De CO2-footprint. Tegenwoordig noemen we dat een LCA. En dus er is gekeken van, nou, wat gebeurt er nu eigenlijk bij die boeren in Indonesië? Wat is zijn CO2-uitstoot? Nou, daar is bijvoorbeeld die CO2-uitstoot gerelateerd aan het gebruik van mest, kunstmest en pesticides en waterverbruik. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig om te gaan kijken hoe wij die boeren kunnen helpen om minder kunstmest te gebruiken, om minder pesticides te gebruiken, om zelfs zelf mest te maken. Dat is één. Dan heb je natuurlijk nog transport, want je product gaat natuurlijk van Indonesië hier naartoe. Nou, is het gelukkig zo dat wij meestal onze producten per boot laten komen. En dus niet per vliegtuig. Dus in die zin valt het wel mee. Maar het is wel een stap die we moeten gaan maken. Hè. Dus de discussie die we aan zullen moeten gaan met de transporteurs, de vervoerders, om ook die hele scheepvaart te gaan verduurzamen. Een andere is dat als je kijkt naar consumentenproducten, en die vond ik zelf wel heel verrassend, je CO2-uitstoot eigenlijk voornamelijk zit in de verpakking. Die verpakking die heeft eigenlijk een veel grotere impact, een veel grotere footprint dan je product zelf. Nou, dat was wel toch wel een eye-opener. En dan maakt ze dat je dan een discussie aan kunt gaan met je leveranciers. En dat is wel een van de leuke dingen van die hele verduurzaming, dat je naast iemand kunt gaan staan en kunt gaan zeggen van, god, dit hebben wij geconstateerd, wat kunnen wij nu zelf doen om dat probleem op te lossen?
Want Verstegen zit nu nog steeds in plastic zakjes, volgens mij, als ik het zie hangen.
In plastic zakjes en in glazen potjes. En
En wat is dan ideaal? Een kartonnen zak?
Nou ja, dat ligt aan wie je de vraag stelt, hè. Men zegt dat karton ook niet alles is, hè, want dan moet je toch een boom en die boom, dat duurt weer heel lang.
Kun je het eigenlijk ooit wel goed doen?
Nee, dat is wat in het begin zeiden. Hè. Kun je wel ooit 100% duurzaam worden? Ja, bijna niet. Ik denk zelf dat als je naar verpakkingen kijkt, als je naar de emotie kijkt, dan zou je graag kunststofloos willen worden. Want dat is emotie. Hè. Iedereen zegt ja, kunststof. Ik denk dat ze op de korte termijn dat er twee dingen zijn. Eén, dat je zoveel mogelijk je verpakkingen met een recycle-gedachte moet hebben. Dus dat je gerecycled materiaal probeert te gebruiken. Maar twee, ook, en dan kom je toch weer op die afvalscheiding. Ja, als nou de consument zich maar realiseert dat hij iets gewoon gescheiden moet afval moet wegwerken. En wij zorgen er als, misschien als overheid voor, of die afval moet zoveel waard worden, dat het zinvol gaat worden om eindelijk een goed systeem te gaan krijgen om die afval te gaan herverwerken. Dat is eigenlijk wel een beetje mijn droom.
Ja. Ja. Wat merkt de boer in Indonesië hier eigenlijk van?
Nou, van heel veel van de discussies merkt u natuurlijk niks. En die boer die zit vaak nog in overlevingsstand. Mm-hmm. Dus, en die zit op een heel ander niveau dan wij. Maar we zijn er wel heel druk bezig. We zijn bezig met het trainen van boeren. Dat doen we een aantal jaren al. Dat gaat over good agricultural practices. Het idee is dat je die boer leert dat als hij bepaalde dingen doet, dat de kwaliteit van zijn product beter wordt. Dus dat hij daar een hoger inkomen van gaat krijgen. Dat is bijvoorbeeld één. Dat doen wij nu al een paar jaar. Dat hebben we samen met eerst met een Nederlandse organisatie gedaan, nu met een Duitse organisatie. En een ander iets wat we nu aan het doen zijn, waar ik erg trots op ben, is dat wij net een project zijn gestart om satellieten te gaan gebruiken. Dus wij gaan satellieten gebruiken om die boeren informatie te geven wat hij moet doen met zijn land. Je kijkt verbaasd.
Want ik denk dan van ja, weet je, die boer die denkt misschien van ja, die Hollanders die gaan een beetje vertellen wat ik ga moeten doen met mijn land. Dat is mijn land.
Ja, daar komen die blanda's weer.
Ja, daar komen de blanda's, ja.
Ja, nee, gelukkig zijn die boeren zijn wel heel erg leergierig, staan hier wel heel erg voor open. We mikken ook wel heel erg op jonge boeren. Mm-hmm. Dat heeft weer ook te maken met het feit dat wij natuurlijk op een lange termijn leveringszekerheid willen. En die boeren die spreken wij aan op innovaties. Dus dat verhaal van die satelliet wat ik vertel, dat gaat in de vorm van een app. Er zijn satellieten die kunnen door wolken heen kijken. En die kunnen in feite de bodem lezen. Dus die kunnen zien wat die bodem nodig heeft aan voedingsstoffen. Hm. Nitraat, kalium, fosfaat. Maar ook aan vocht. Te veel vocht, heeft hij te weinig vocht. En als die boer dus straks op zijn land staat, dan kan het zo geregeld worden dat hij op zijn app kan aflezen of die moet bemesten en wanneer die moet bemesten. Of die moet irrigeren en wanneer die moet irrigeren. Of er ongedierte zit, welk ongedierte er dan zit en wat hij eraan moet doen om het te voorkomen. Ja, het is waanzinnig leuk. En uiteindelijk is het natuurlijk het plan dat hij heel veel dingen minder gebruikt. Dus minder pesticiden, wat ik zei, en minder kunstmest. Mm-hmm. Maar dat zijn opbrengst stijgt. En waar is dan voor ons toegevoegde waarde? Wij gaan ervan uit dat wij straks een beter kwaliteit product binnenkrijgen.
Ja. Als ik dit ook zo hoor, moet ik ook altijd een beetje denken aan die reclames van koffieboeren. En dan zo'n bekende Nederlander die dan door zo'n veld loopt en die zegt van oh, hoe goed het is en hoe goed, en hoe goed de familie betaald krijgt. En ik, ja, om eerlijk te zijn, ik heb ook altijd veel moeite om dat soort dingen te geloven.
Ja.
Ik weet niet. Want in hoeverre is dit. Nou, natuurlijk wil je natuurlijk duurzaamheid, maar in hoeverre is het ook misschien een marketinggedachte daarachter? Of?
Nou,
omdat duurzaamheid is wel een hip woord natuurlijk nu.
Ja, ja. Nou nee, dat is het zeer zeker niet hoor. De bedragen die bij dit soort projecten omgaan, die zijn wel zodanig, dan kan ik er beter iets anders mee doen als het een marketinggedachte zou zijn. Nee. Kijk, uiteindelijk proberen we het natuurlijk wel te vermarkten, hè? Maar dat is wel een van de moeilijkste dingen die er is. Want eigenlijk zou je gaan aan iedereen je verhaal best wel willen vertellen, maar wij doen het eigenlijk niet zo heel veel. We gaan er nu van uit dat iedereen weet dat Verstegen heel erg duurzaam is, maar ik ben bang dat in de praktijk dat niet zo is. Dat toevallig mensen die daar geïnteresseerd in zijn en die een keertje hebben uitgezocht op onze website het wel weten. Maar ja, wij zijn te klein voor grote mooie campagnes op televisie. Dus ja, vermarkten. Nee, is niet helemaal waar wij mee bezig zijn.
Maar hoe breng je het dan naar die consument?
Ja, goede vraag.
Want ja, vraag. Inderdaad, wie kijkt er nou op de website van Verstegen? Ik had er nog nooit op gekeken, tot ik met jou ging ontmoeten.
Ja, dus, en toen dacht je, wauw. Ja. Ja, mooi. We gaan er wel mee aan de slag. Hè. Wat ik vertel, we zijn al heel lang bezig met duurzaamheid. We gaan wel nu proberen om toch wat verhalen te gaan vertellen. Maar daar wel de juiste balans in vinden. Dus de balans tussen werkelijkheid zonder dat het greenwashing gaat worden.
Greenwashing?
Ja, greenwashing is in feite dat je het groener maakt dan het is. Hmm. Hè, dat is inderdaad een beetje het filmpje over die persoon die dan over de koffieplantage loopt en gaat vertellen hoe duurzaam het wel niet is. Nee, daar passen wij zeer zeker voor. Dan maar geen verhaal vertellen. We moeten er echt 100% achter staan. En dan gaan we het verhaal pas vertellen. En we zullen ook altijd zeggen van ons verhaal heeft betrekking op dit groepje mensen. En nee, heel veel van onze producten zijn nog lang niet zo duurzaam als we zouden willen. Want uiteindelijk willen we natuurlijk al die specerijen 100% duurzaam hebben. En nee, Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Maar we doen wel ons heel erg ons best daarin.
Hoe ziet het bedrijf, hoe ziet het familiebedrijf Verstegen er over 50 jaar uit? Ook in ten opzichte van de rest van de specerijenwereld.
Hoe ziet Verstegen eruit over 50 jaar ten opzichte van de rest van de specerijenwereld? Ja, een van de dingen die heel erg speelt, denk ik, is dat we uiteindelijk naar een veel transparantere samenleving gaan. He, dat zie je nu al gebeuren, ook onderwerpen als blockchain bijvoorbeeld. Dus transparantie, ik denk dat de wereld er anders uit gaat zien. En dat gaat ook voor ons spelen. En dat wil zeggen dat je als bedrijf op een andere manier moet gaan onderscheiden. Waar wij ons al onderscheiden is heel erg dat wij gaan voor kwaliteit. Dat wij gaan voor de mooiste smaken en zo. En dat zal niet veranderen. Dus er zullen sommige dingen zijn die we gelijk zullen trekken. En ons onderscheid gaat daarin zijn, denk ik. Dat echt dat de basis van die natuurlijke producten, dat gewoon heel erg hoog op de agenda gaat staan.
Marianne van Cape. Dankjewel.
Graag gedaan.